Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dan begint het pas. En dan krijg je dus een eindeloze onderhandelingen. En dat gaat echt op zijn minst, denk ik, een jaar of 10 duren. Voordat we zover zijn, als alles al goed gaat en blablabla. Voordat Oekraïne zal toetreden tot de EU.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is de 45e speciale aflevering van de Kamer van Klok. Oorlog in Europa, waarin we elke werkdag de oorlog in Oekraïne bespreken. Vandaag gaan we het hebben over leiderschap in oorlogstijd. We hebben hier eerder het leiderschap van Boris Johnson besproken, die vooral een voorbeeld neemt aan Winston Churchill, over wie hij een biografie heeft geschreven. We hebben het leiderschap van Macron besproken, die zijn heil zoekt vooral in de diplomatie. En vandaag gaan we het hebben over het leiderschap van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Dat doen we met Mark Peperkorn, onze correspondent, aan de telefoon. Hallo Mark.
Goedemiddag.
En hier in de Kamer, Arjan Korteweg, onze politiek verslaggever. Hij zit vaak ook op vrijdag in de Kamer. Arjan, om met jou te beginnen. Jij volgt Rutte heel intensief. Je hebt volgens mij vlak na de verkiezingen een essay over Rutte geschreven. Ja. Wat er eigenlijk op neerkwam, dat hij aan het eind van zijn houdbaarheid was gekomen. Hoe kijk je tegen Rutte aan in oorlogstijd? Wat voor leider is hij?
Nou, ik kan niet zeggen dat hij dat essay heeft gelogenstraft de afgelopen tijd. Hij is eigenlijk afwezig. Hij is eigenlijk onzichtbaar sinds het nieuwe kabinet is aangetreden. Hij was eigenlijk in de formatietijd ook al niet heel erg zichtbaar. Had natuurlijk diepe krassen opgelopen in de debatten naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Heeft zich heel stil gehouden en doet dat eigenlijk nog steeds. En dat zal, denk ik, voor een deel tactische redenen hebben. Want om hem heen gebeuren er genoeg ongelukken om als VVD profijt van te trekken, zeg maar. En D66 en CDA schieten zichzelf voortdurend in de voet. Dus dat gaat wat hem betreft eigenlijk goed. En voor een deel zal het ook komen omdat in oorlogstijd, dat is niet de periode waarin een Nederlandse premier heel sterk van zich laat horen. Jij noemde daarnet Johnson, die een voorbeeld neemt aan Churchill. Ik zou niet per se weten, misschien Lou de Jong als duikbootkapitein, maar verder zou ik niet weten aan wie een Nederlandse premier qua voorgangers een voorbeeld zou moeten nemen. Nederland neemt het voortouw als er financiële, bankaire kwesties zijn in de Europese Unie. Daar hebben we allemaal opvattingen over. Maar als het geopolitiek is, of als het een langere termijnvisie is, strategisch, dan doen wij eigenlijk niet zo mee, heb ik het idee.
Dus Macron heeft nog de Gaulle als voorbeeld, zou je kunnen zeggen.
Ja, zeker,
de generaal
zeker.
Die in de oorlog belangrijke dingen voor Frankrijk heeft gedaan en later president werd. Johnson heeft Churchill en wij hebben niemand. Maar tegelijkertijd is Rutte wel. Het is een historicus. Die is ook altijd heel erg bezig met zijn plek in de geschiedenis. Zo'n oorlog is toch voor een politicus ook een belangrijk moment om te laten zien wie die is. Om profiel te krijgen. Soms uit electorale overwegingen. Misschien soms omdat hij eindelijk kan laten zien waar hij voor staat. Begrijp je dat hij die kans laat lopen?
Eigenlijk, Nederland past zich aan de plek die het dan heeft in het grote Europese geheel. Op als het economisch, financieel is, staan we vrij hoog in de hiërarchie, zijn we enigszins belangrijk. Als het op het gebied van de defensie is of buitenlandse politiek, doen we daar eigenlijk niet zo heel erg toe. De grote landen, Duitsland, Frankrijk en in Europees verband, buiten de EU, ook Engeland, die tellen dan. Italië laat van zich horen. Oost-Europa natuurlijk, omdat ze betrokken zijn. En Nederland is eigenlijk dan zo'n kleine speler en heeft zo weinig uitgewerkte eigen opvattingen, dat hij ook geen vaste grond onder de voeten heeft.
Hij kent zijn plek misschien wel.
Hij kent zijn plek en hij heeft daar vrede mee. Hij wil daar niks aan veranderen. Okay, dit is nou, wat dat, het is. Dat, hè, we hadden bijvoorbeeld ooit Van der Stoel, een offensieve minister van Buitenlandse Zaken. Ja, die rol hebben wij op het moment helemaal niet meer.
Nee. Wij hebben een CDA-leider die daar per ongeluk lijkt te zijn.
Als je het natuurlijk even terugfilmt, er was één land maar in de EU
dat echt al een paar jaar geleden zat te trommelen op, jongens, we moeten meer strategische autonomie. We moeten letten op onze grondstoffen. We zijn te afhankelijk van grondstoffen, van olie, van energie. We moeten denken aan een sterkere defensie. Dat was Frankrijk. Nederland had daar wel een positie over. We waren daar tegen. De strategische autonomie, dat vonden dat rook naar Europese kampioenen en dat rook weer naar staatssteun en op Europees niveau. En dat wilden we niet. En ik denk dat Rutte daarom, ja, wat hij vooral gedaan heeft in eerste instantie, was dat proberen af te remmen. En nu hij ziet dat die bocht toch genomen is, simpelweg omdat de externe omstandigheden dat afdwingen, gaat hij wel mee. Maar kijk, dus het is, ja, je kan zeggen, hij heeft helemaal geen positie. Hij had een positie en dat was die van rem op dit punt. En nu dobbert hij zeg maar mee. We lopen niet voorop, dat blijft Frankrijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, Duitsland liep ook niet voorop. Duitsland zat ook in het kamp van de remtrappers.
Maar het was achteraf bezien dus een verloren positie, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, ja goed, achteraf is het altijd makkelijk om dat te analyseren. Op dat moment was Frankrijk in ieder geval de enige die echt op dit spoor zat. Samen met overigens, moet ik zo zeggen, de Europese Commissie, ook de vorige al.
Ja, en Rutte was in de eerste plaats liberaal, dus die vond dat zoveel mogelijk de handel vrij moest zijn.
Handel, open markt, niks blokken, enzovoort. Ja, dat is sowieso, maar dat is niet alleen Rutte, dat is ook wel de Tweede Kamer. Zo zit Nederland daarin.
Ja, maar Frankrijk heeft ook de middelen om die positie in te nemen. Hè? Die hebben een leger wat zelfstandig kan opereren, wat zelfstandig vrij grote acties kan ondernemen. Nou, daar zijn wij heel ver uit de buurt.
En wij zijn natuurlijk heel erg NAVO-gezind. We mogen vooral niet gaan denken over meer Europese defensie.
Hoe is dat in Brussel? Heb jij het gevoel dat Ursula von der Leyen, is die wel echt opgestaan? Hoe kijk je naar haar?
Nou ja, als je natuurlijk achteraf een beetje terugfilmt, dan denk je dat was eigenlijk wel een hele slimme keuze. Door mevrouw von der Leyen is namelijk, is zij arts, gynaecoloog? Dat was natuurlijk wel, eigenlijk kwam dat heel erg goed van pas toen die hele pandemie uitbrak. Je hoefde haar echt niks uit te leggen of wijs te maken over het belang van internationale samenwerking hier, over wat vaccins doen en niet doen en wat je wel of niet zou moeten laten. Vervolgens krijg je natuurlijk nu die inval van Rusland in Oekraïne. Ja, mevrouw von der Leyen was hiervoor minister van Defensie. Het is natuurlijk toeval wat samenkomt, maar want dat wisten natuurlijk de leiders totaal niet toen ze haar in de zomer van 2019 kozen. Maar de casting is zeer goed uitgevallen. Dan is natuurlijk de tweede, maak je het waar? Nou ja, als ik dan objectief kijk naar de coronapandemie. Wat zijn de twee grote dingen die de Europese Commissie daarin heeft gedaan? Dat is één, dat de Commissie voor alle lidstaten samen de vaccins is gaan inkopen. Dat heeft ze natuurlijk toch vrij goed geregeld. En het is ook gewoon gelukt. Die contracten zijn gesloten. Dat is goed gegaan. Van de 7 producenten die de commissie had uitgekozen, hebben er 6 uiteindelijk ook echt een vaccin geleverd. En er werden, aanvankelijk waren er iets van 70, 80 aanbieders. Dus ze hebben de goede gekozen. En dat is goed gegaan. Coronapas is ook eigenlijk IT-technisch heel erg goed verlopen. Het tweede wat tijdens die pandemie natuurlijk wat ze heel slim heeft opgepakt met een voorschot van Duitsland en Frankrijk is dat herstelfonds. Is natuurlijk daar was Nederland helemaal niet blij mee. Enorme bak met geld, 750 miljard euro. Een soort bank Brussel, gezamenlijke schuld om het herstel na afloop van de coronapandemie, het economisch herstel zeg maar, aan te wakkeren. Die mogelijkheid heeft ze gewoon heel goed opgepakt. Dat is zeg maar haar twee voornaamste resultaten bij die pandemie. Nu zit je bij Rusland en Oekraïne en de sancties. Nou ja, we zitten nu bij het 6e sanctiepakket. Tot nu toe gaat het allemaal vrij vlot. De eerste 5 sanctiepakketten zijn snel en met unanimiteit. En dat is geen sinecure afgehamerd. Nu zitten we met het 6e sanctiepakket. Dat gaat over het uitfaseren eind dit jaar of een jaar iets later van Russische olie. Dat is heel groot. Dat is echt ongekend groot. Want sommige landen zijn echt voor 90% afhankelijk van Russische olie. Bijna een week zijn de lidstaten daar nu over aan het praten. Van nou, hoe moeten we dat vormgeven? Hongarije ligt dwars, dat weten we. Maar het ziet er wel naar uit dat er deze week toch een deal overkomt. En dan heb je dus 6 echt ja, hele vergaande sanctiepakketten. Die zijn opgesteld door de commissie.
Maar dat zesde pakket, dat is eigenlijk het eerste pakket wat een beetje blijft hangen.
Ja, maar dat is ook natuurlijk, ja, het laaghangende fruit, zoals ze dat noemen, is natuurlijk wel weg. Je kan natuurlijk al eindeloos, noem je dat, Kremlin-kleptocraten op een lijst zetten en hun tegoeden bevriezen, zover dat nog zin heeft. Nu gaat het om echt dingen die ons ook pijn doen. Er waren twee uitgangspunten bij die sanctiepakketten voor de EU. A, ze moeten lang houdbaar zijn, want dit gaat gewoon een hele tijd duren. B, het moet Rusland meer pijn doen dan ons. En je ziet dat tweede uitgangspunt, ja, dat is natuurlijk bij die olie, begint dat wel een beetje te verbleken. Want het gaat ons ook gewoon heel erg pijn doen.
Ja, maar vooral in Oost-Europa, toch? Want waarom ligt vooral Hongarije dwars?
Omdat Hongarije en Slowakije. Slowakije, omdat ze voor ongeveer 90% van hun olie komt uit Rusland. Bij Hongarije is dat iets meer dan de helft. Dat is één. Ten tweede hebben ze daar alleen maar een pijpleiding naar Rusland. Dus er is geen alternatief. Het zijn ook geen landen met zeehavens. Dus je kan het ook niet per zee aanvoeren. Dus die landen hebben echt een heel groot probleem. En dat is niet omdat dat beseffen de andere lidstaten ook wel. Hè? Dat is niet zo van, ah, man, loop niet te zeuren. Nee, men ziet heel erg goed van, dit moet je oplossen. En dat kan op twee manieren. Meer tijd. Dus je geeft Hongarije en Slowakije een jaar of twee jaar extra om dan toch op een andere manier aan die olie te komen. Dan wel met geld. Dat wil zeggen dat je ook bijvoorbeeld hun raffinaderijen met geld klaarmaakt voor de invoer van andere olie. Want dat is ook nog gewoon een technisch probleem. Die Russische olie heeft een andere samenstelling dan zeg maar de Amerikaanse. Dus je moet ook nog eens een keertje je raffinaderijen veranderen.
Het verleden was wel het idee, de Europese Commissie kookte alles voor. Maar uiteindelijk was het toch de Europese Raad die de beslissingen nam. Heb je het gevoel dat dat aan het veranderen is? Dat de Commissie...
Nee, is nog steeds zo. De Commissie stelt voor. Die maakt het voorstel. Overigens, wat opvallend is, in het verleden werden die sanctievoorstellen altijd door de hoge vertegenwoordiger gedaan. Zeg maar de EU-minister van Buitenlandse Zaken. Dus in dit geval is dat de Spanjaard, Borrell. En die heeft eigenlijk twee petten. Die zit in de commissie, maar die valt ook onder de lidstaten direct. Dat is nou eenmaal zo gekozen. Maar die maakt altijd de sancties. Bij Rusland zie je dat het initiatief volledig naar het team van von der Leyen is getrokken.
Het zijn gewoon haar ambtenaren die dit gewoon bouwen, maken.
Samen natuurlijk in overleg met de lidstaten. En dan als het pakket er ligt, dan moet het dus, wat ik al zei net, worden goedgekeurd, unaniem, door alle 27 EU-landen. Anders is er geen Europees sanctiepakket.
Nee, dat is natuurlijk de formele route. Maar in het verleden had je ook de indruk dat de Europese Commissie een voorstel deed. En dan werd er nog eindeloos aan gesleuteld in de Europese Raad.
Ja, en nu gaat het veel sneller tot nu toe.
En hoe verklaar je dat? Dat de Europese Commissie in die zin toch dat er beter naar geluisterd wordt? Of dat ze sneller gevolgd wordt?
Nou, twee dingen. A, is die commissie zit er veel meer bovenop. Dat wordt veel strakker aangestuurd. Contacten met de Amerikanen zijn al in november vorig jaar begonnen. Dus die samenwerking is heel nauw. De samenwerking met de lidstaten is vrij nauw. Er wordt voortdurend gebeld en is er overleg. De kabinetschef van von der Leyen, dus zeg maar haar rechterhand, die zit dus iedere keer nu te overleggen met de EU-ambassadeurs. De vertegenwoordigers van de lidstaten hier in Brussel. Die hebben afgelopen woensdag en vrijdag en zondag hebben ze overlegd over dat zesde sanctiepakket waarin die olieboycott zit. Dus ja, daar zit echt druk op. Dat is één. En ten tweede, ja, die lidstaten voelen natuurlijk zelf ook wel van jongens, dit is zo groot wat er nu gebeurt.
Zit er ook nog iets in de persoon van von der Leyen? Dat ze heel kordaat is of krachtig?
Nou ja, je hebt in Brussel is natuurlijk de EU is een beetje opgezet naar Frans model. Erg presidentieel. Maar zij heeft dat wel redelijk verder geperfectioneerd. Ja. Dus echt top-down. Ja, zij trekt aan de touwtjes.
En er is nog wel een heel ander punt van von der Leyen. Wat de afgelopen tijd razend interessant was. En dat was dat ze naar Oekraïne trok. Als verpersoonlijking van de EU in zekere zin. En naar Butsja ging ook. En een pakketje met het inschrijfformulier voor de EU onder de arm. En tegen Zelensky zei, hier vul maar in. En dan ben je heel snel aan de beurt. Dat was best een radicale stap die, voor zover ik begrepen heb, in heel veel lidstaten niet alleen maar met applaus ontvangen is.
Het zat iets anders. Haar radicale stap was dat zij degene die zei op een gegeven moment... Ze zijn niet, jullie zijn welkom als lid, maar iets in de richting van... Ja. Jullie horen bij deze familie. Toen hebben we de top in Versailles gehad, de EU-top met alle leiders. En die moesten daar toen wel volgen. En toen is gezegd door de leiders in Versailles, dat was begin maart... Oké, commissie, start dan maar met de procedure... En de eerste stap daarin is wat jij net beschreef, dat is de commissie met een pakketje papier onder haar arm naar het land in kwestie toe gaat. En dat heet dan een soort onderzoek, een enquête, dan moet dat land gaan invullen in hoeverre voldoen wij aan de EU-eisen.
Maar Mark, maar toch ook, als ik me goed herinner, met de belofte van als jullie dat snel doen, dan zorg ik ervoor dat jullie een soort voorrangsbehandeling krijgen.
Nee, dat heeft ze niet gezegd, dat kon ze ook niet zeggen, want er is geen...
Maar die suggestie zat er wel op.
Zij heeft wel gezegd dat we gaan haast maken.
Ja, precies, we gaan haast maken.
Dat mag. De commissie mag haast maken. Normaal duurt dat invullen van die vragenlijst, zeg maar, daar neemt de commissie zo'n 8-9 maanden voor. En zij heeft gezegd, ik wil het in juni klaar hebben.
Ja, en wat betekent dat nou? Behalve dat het zeg maar PR-technisch goed is. Want als je Oekraïne voorrang zou geven, dan spring je dus over een paar Balkanlanden. Servië spring je overheen. Je springt over Moldavië heen, Albanië. Die ook al een tijdje in de wachtkamer zitten, toch?
Nou ja, goed, die springt er niet overheen. Want die zijn al bezig vaak met onderhandelen.
Maar die hebben niet die belofte van haast gekregen.
Nee, en dat is ook precies waarom niet alle lidstaten even blij waren met zeg maar de druk die von der Leyen daar neerlegde. Want die hebben gezegd, hè, Rutte voorop trouwens, van er bestaat geen spoedprocedure of geen versnelde procedure. Dat is ook waar. En by the way, ik bedoel, laten we... Gewoon eerlijk zijn, zelfs als de commissie nu bij spreken morgen zou zeggen, wat helemaal niet het geval is hoor, Oekraïne is wat ons betreft klaar om wat je dan krijgt, de kandidaatstatus te krijgen, de status van kandidaat lidstaat, dan begint het pas. En dan krijg je dus een eindeloze onderhandelingen en nou, dat gaat echt op zijn minst denk ik een jaar of 10 duren voordat we zover zijn, als alles al goed gaat en blablabla, voordat Oekraïne zal toetreden tot de EU.
Maar die eensgezindheid en slagvaardigheid die de EU tot nu toe aan de dag legt. Wat is jouw verklaring daarvoor? Heeft het geholpen dat het Verenigd Koninkrijk is uitgetreden na de Brexit?
Nee, dat heeft er niet zo heel veel mee te maken. Want het VK doet eigenlijk min of meer wat de EU ook doet. Dat verschilt niet zoveel. Op sommige dingen lopen ze iets voor. Ze leveren wat meer wapens. Qua sancties lopen ze vaak iets achter. Maar dat maakt niet zoveel uit. Nee, ik denk dat het echt gewoon... Wat samenkwam was natuurlijk ja, toch het feit dat die ideeën over EU als sterkere speler op het wereldtoneel, die lagen er al. En ja, die inval in Rusland door Rusland, die heeft gewoon toch wel iedereen heel duidelijk gemaakt van ja, we moeten iets gaan doen. We moeten van die energie af enzovoort. En dan is het voordeel... Dat is natuurlijk wel weer de kracht ook van zo'n Europese commissie. Heel veel van die plannen liggen er al.
Maar tot nu toe was dus het kamp Rutte wat tegensputterde. En dat is nu een beetje het zwijgen opgelegd.
Op dat punt van die strategische autonomie enzovoort, ja. En nu zie je dus dat daar, nou ja, via de Russische inval, zie je dus dat soort dingen in een versnelling komen.
En er zijn weinig tegenstellingen. In eerdere discussies tijdens de financiële crisis had je tegenstelling Noord- en Zuid-Europa. En latere discussies over de rechtsstaat had je Oost- en West-Europa.
Nee, de enige outlier is echt, de uitzondering is echt Orbán. En dat is natuurlijk wel heel interessant, dat Orbán zijn traditionele bondgenoten, Polen bijvoorbeeld en Slowakije in de Visegrad-groep, de V4-groep, is die kwijt.
Maar dat is dus een eenling.
Ja, dat is heel interessant ook van deze dingen, dat je eigenlijk ziet dat die sterkere eenheid binnen de EU is eigenlijk nog wat sterker geworden, omdat die Visegrad-groep uit elkaar aan het vallen is. Het is nu eigenlijk Hongarije, is de enige die op dit punt in ieder geval nog heel erg dwars ligt.
En denk je dat die eenheid overeind blijft? Of zal op enig moment toch weer, hè, Arjan noemt net terecht, toetreding van Oekraïne, waar niet alle landen denk ik hetzelfde over denken. Zijn er nog meer dossiers waar toch weer tweedracht zal komen?
Nou ja, kijk, die toetreding van Oekraïne voordat het Nederlandse parlement daarover gaat stemmen, want dat vergt ook unanimiteit, dan zijn we echt 10 jaar verder en niemand weet hoe de wereld er dan uitziet. Dus dat zou ik zou er voorzichtig mee zijn om daar een te groot drama van te maken op dit moment. Je hebt nu sanctiepakket 6, gaat over olie. Sanctiepakket 7 of 8 gaat natuurlijk over Russisch gas. En dat zal net zo, zo niet nog veel vervelender worden, die discussie.
En dan kunnen er wel weer twee blokken ontstaan, namelijk Duitsland, Italië, Nederland aan de ene kant, misschien als grote gasimporteurs.
Maar je ziet wel dat iedereen heeft gezegd, ook al die leiders hebben dat al uitgesproken, wij willen af van die Russische energie. We willen er überhaupt van fossiel af, maar dat was voor 2030, 2050. En nu hebben ze gewoon gezegd, eigenlijk zo 2025... 2027 max, maar liefst 2025 of nog eerder, willen we in ieder geval al die Russische energieën willen we niet meer. Dus een kwestie van fasering.
Van der Leyen heeft toen de verkiezing betrekkelijk op het nippertje gewonnen van Frans Timmermans. Maar denk jij er nog wel eens over na hoe het nou allemaal gelopen was als Timmermans had gewonnen in plaats van der Leyen?
Nou ja, het was natuurlijk geen verkiezing tussen Timmermans en van der Leyen. Dat had het eigenlijk veel leuker gemaakt. Timmermans was natuurlijk van tevoren al gesneuveld, omdat de leiders hem niet wilden. Van der Leyen is toen naar voren geduwd. Als Timmermans hier had gezeten, ik denk, als ik eerlijk ben, Timmermans kennende, dat is een erg goed communicator, beter dan van der Leyen. Van der Leyen is absoluut niet slecht. Ik bedoel, vergeleken met Juncker is het echt een enorme sprong voorwaarts. En met Timmermans is, vind ik, communicatief nog beter. En inhoudelijk denk ik, ja, dat had hij ook wel gekund. Dus ik denk niet dat het wezenlijk veel had uitgemaakt op dit moment van waar we nu staan.
Maar hij heeft nu niet ook een rol. Wel als het om energie gaat, toch? Daar is hij toch verantwoordelijk voor?
Wel om energie, absoluut. Hij gaat over de Green Deal. Dat hebben ze toch wel slim gedaan, die commissie. Dat die Green Deal die werd nog net voor de pandemie gepresenteerd. December 2019. En vervolgens kreeg je natuurlijk bij dat herstelfonds, hebben ze dat eigenlijk opnieuw verkocht. Van jongens, ja, als we toch die bak met geld beschikbaar hebben voor investeringen, laten we het dan duurzaam doen. En nu, met die Oekraïne-ellende en afkomen van Russische energie, kunnen ze die Green Deal weer inzetten. Want dat gaat natuurlijk over meer duurzame energie. Timmermans had natuurlijk niet het voordeel gehad dat hij arts is. Dat niet, maar op het tweede punt, zeg maar, zeker Timmermans met zijn kennis over Rusland. Weet ik veel, ja, ik denk dat hij daar een op zijn minst een goede rol had gespeeld, ja.
Mark, mag ik heel erg bedanken.
Oké.
En graag tot de volgende keer. Arjan, heel erg bedankt. Misschien tot vrijdag of een andere dag.
Ja.
Denk je dat Rutte zo vlak blijft? Of zal hij op een dag nog opstaan?
Hij is verdwenen. We zagen hem, tot mijn opluchting zag ik hem op 4 mei over de Dam lopen. Dacht ik, hij is er nog. Maar hij is verder eigenlijk, op 5 mei heeft hij ergens een vlam ontstoken. Voor de rest hoor je daar amper van. En dat is bij Rutte, kun je van op aan, is altijd tactiek als hij dat doet. Het is gewoon, komt hem het beste uit nu om heel stil te zijn.
Oké, nou ja, het is ook een manier. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar deze extra aflevering van de Kamer van Klok. Morgen is er weer een nieuwe, dan met Thomas Rup, onze tweede correspondent in de Verenigde Staten. Graag tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.